zitten. Welkom dat je bij ons samen kunnen zijn via elektronische weg. Wauw, kijk eens even rond u. Zeg tegen jezelf, dit wil ik elke week zien. Full house, amen. Halleluja, dat hoef je nog niet kwaad te zien, vader. Dank u. Je mocht de live afzetten. Amen. Vandaag, inderdaad, is het de toewijding, een opdraging, hoe je het ook mogen noemen. Dedication in het Engels. Hè. Consecratie, ook een mooie term. Devotie, vroomheid, bezieling. Het zijn allemaal woorden die eigenlijk beschrijven om uzelf of iets apart te zetten. Voor een speciaal werk of iemand. Het is daad van uzelf toe te wijden voor iets dat jij heel belangrijk vindt. Ik geef altijd een beetje uitleg, achtergrondinformatie. Wat doen we nu eigenlijk hier vandaag? Hè? Waarom brengen we hier een baby naar voren en dragen we dat? Wat zit daar eigenlijk achter? Want als je kijkt in de wereld, als je jezelf toewijdt, ja, of opdraagt jezelf, dat vind je in alle soorten onderdelen van het leven. Want zonder toewijding is er geen vooruitgang. Hè? Als je kijkt naar de atleten, die wijden hunzelf, hun lichaam toe aan een disciplinair leven van sporten en trainen onder het oog van hun coach. Als je weet wat zwemmers moeten doen om tot de top te geraken, dat is elke dag opstaan om 4 uur, om 's morgens in het zwembad te zitten en dan uren aan een stuk te zwemmen, om dan 's avonds nogmaals hetzelfde te doen, om dan vroeg te gaan slapen. En dat is een cyclus. Dat is zo bij elk onderdeel van het leven. Als je succesvol wilt zijn, dan moet je jezelf opleggen, toeleggen op datgene dat jij heel belangrijk vindt. Dat is niet alleen tot sport beperkt, dat kan politiekers bijvoorbeeld. Politiekers leggen al hun ambities, in de schaal. Ze wijden zelfs hun moraliteit toe voor ergens een hoog postje, functie te krijgen, om zodoende succesvol en impactvol te kunnen zijn. Als je kijkt naar hulporganisaties, als je kijkt naar filantropen, dat zijn mensen die veel geld weggeven voor goede doel. Zij wijden hun geld, hun tijd en energie toe in het opzetten van betere levens voor zij die het minder hebben. Amen. Sommigen krijgen een roeping op hun hart om hun hebben en houden te verkopen, om hun carrière in hun eigen land op stop, on hold te zetten, om hun leven en hun tijd toe te gaan wijden ergens in een ander land. Maar dat ze misschien nog nooit zijn geweest. Ik heb daar respect voor. Amen. En vele mensen wijden hun levens toe om iets te verwezenlijken. Maar als je kijkt naar wat is het uiteindelijke resultaat van al die toewijding? Wat is het uiteindelijke resultaat van al die zelfdiscipline? Al die energie, tijd, geld, resources, dat je allemaal in die schaal legt. Wat is uiteindelijk het resultaat? Wat is hun glorie? Want als we weten, en we weten wat de Bijbel zegt, ik hoop dat jullie dat weten, als je het nog niet weet, kan ik het u wel vertellen. Alles verdwijnt op een dag. Al de glorie die we hier op deze aarde voor onszelf vergaren, het geld, het succes, ga je niet meenemen naar de troon van Jezus. Amen. Salomon, kennen jullie Salomon uit de Bijbel? Salomon was een succesvol man. Ja? Die was enorm rijk, de Bijbel noemt hem de rijkste man op aarde. Die was heel succesvol with the ladies. Hè? Die had ongeveer 1000 vrouwen, ja? Waarschijnlijk geforceerd allemaal. Maar die had enorm veel politieke macht. Ja? Die had rijkdom, politieke macht, militaire macht. Die had macht en succes bij de vrouwen. Ik denk elke man, als je zo zijn resume ziet, zou zeggen van, oh, ik had ook wel graag Salomon willen zijn. Ja? Maar de man was uiteindelijk, want je kan zijn geschriften lezen. Je kan zijn geschrift in Spreuken en in Prediker staan in de Bijbel. En uiteindelijk zijn verslag, zijn conclusie van zijn leven is in één woord of één zin samengevat. Hij zegt, alles is ijdelheid. Alles is ijdelheid. En wat is eigenlijk het doel van de mens hier op aarde? God te gehoorzamen en voor hem te leven. Hij kwam tot die conclusie. Ik heb alles in mijn leven kunnen vergaren. Hij heeft er eigenlijk weinig voor moeten doen. Hij is geboren als koning. Hè? Maar zijn conclusie was eigenlijk, als ik nu terugkijk, is alles ijdelheid. Niets is voor eeuwig buiten de dingen die je met en voor God hebt gedaan. Amen. Jezus zei ongeveer hetzelfde. Amen. Jezus zei in Marcus 8, 36. Halleluja. Hij zegt ongeveer hetzelfde als de uitkomst. Zet maar op live. Gewoon op live. Hij heeft dezelfde uitkomst als Salomon. Wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te leiden. Dat is wat Jezus zegt. Wat baat het dat je al die bezittingen, rijkdom en verwezenlijkingen hebt, maar je ziel staat schuldig ten opzichte van God. Amen. Want de enige vraag wanneer we voor zijn troon gaan komen te staan, en we moeten allemaal rekenschap afleggen van onze tijd en alles wat we hebben gekregen. De enige vraag die daar gaat gesteld worden is niet van hoeveel geld heb je vergaard? Hoeveel heb je gewerkt? Hoeveel succes heb je gehad? Nee, het is, heb je geloofd in mijn Zoon Jezus Christus? Heb je hem gevolgd? Heb je het offer dat ik heb gegeven aan de mensheid, heb je dat in je leven aangenomen? Amen. Ja, en wij hier in de Apostolische Gemeente de Rots, we geloven nog steeds in het authentieke woord van God. We geloven dat God nog steeds levend en wel is. En datgene dat hij heeft gedaan zo'n 2000 jaar geleden is niet zomaar iets historisch, maar iets dat nog steeds vandaag de dag zijn effect heeft in de harten van toegewijde mensen doorheen zijn geest. Ik heb het over toewijding. Ik heb het niet over toewijding voor de wereld. Als je iets wil bereiken, goed, doe het. Amen. Maar de ene ware toewijding die u eeuwige verlossing gaat opbrengen, is toewijding aan God. Amen. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. En God confirmeert die toewijding. We geloven in mirakels. We geloven dat God tot ons spreekt. We geloven dat God onze ziel, onze geest en ons lichaam kan genezen. We geloven nog steeds dat God vandaag redt. Amen. We geloven nog steeds dat God mensen vult met zijn geest die hongerig en dorstig zijn. Amen. Vorige week op het jeugdkamp. Was dat vorige week? Of de week daarvoor? Oh, dat is precies al lang geleden. Zeg. Ik verlies de tijd uit toch. Wij hadden een jeugdfamiliekamp in Ardennen. 120 mensen daar aanwezig. Vele jeugd, vele jonge mensen. Waren ook veel die de Heilige Geest nog niet hadden ontvangen. Halleluja. Maar er waren er 11, denk ik. Hè? 11, denk ik. Ja, zoiets. 9 tot 11 mensen die voor de eerste keer... Ja, jonge mensen. Van 12 jaar tot 18 tot 30 toe. Die de Heilige Geest hebben ontvangen voor de eerste keer in hun leven. God vult nog steeds mensen die hongerig zijn. Die hun eigen belangen even opzij willen zetten. En zeggen van, Heer, hier is mijn hart. Amen. Ik wil mijn hart toewijden aan u. Want ik weet, als ik het geef aan u, dan op de een of andere manier gaat dat het enigste voordeel opleveren voor mij. Amen. Het is een investering die je niet... Moet ik zeggen, je gaat er geen spijt van hebben. Laten we even kijken. Waar komt nu die opdraging van kinderen vandaan? Je moet weten, in het Oude Testament, daar hebben we de wet van Mozes. 613 wetten. Heel veel wetten. De ene is al wat vreemder dan de andere. En... Als acht dagen oud kind moest men met dat kind naar de tempel gaan. Wist je dat Jezus dat ook heeft gedaan? Oh, Jezus, zijn ouders van, de ouders van Jezus hebben gedaan. En in Lucas 2 vinden we dit. Zullen we even lezen. Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden. Zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer, elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Hier hebben we dat concept van toewijding. Ja? Dat is een oud-testamentisch concept. Hè? Dus we zijn niet meer gebonden aan de wet. Hè? Zij moesten letterlijk, wanneer de tijd daar was aangebroken, en dat was dus na 8 dagen, moesten zij naar de tempel gaan, moesten ze die opdragen aan de Heer, ze moesten een offer brengen, een offer denk ik van een paar duiven of zoiets, als arm waren, iets... Een geit of zo, als je wat rijker wordt. Maar dat is vandaag niet van toepassing. Hè? Ik hoop, Shanira, je hebt geen offers meegebracht. Amen. Je hebt geen geiten of duiven meegebracht. Amen. We gaan vandaag de kindje Eliana Whitley, dat is haar tweede naam, nietwaar? Heel mooie naam. Eliana Whitney. Van Shanira en Ernest gaan we toewijden aan de Heer. Nu, wat we vandaag doen is geen sacrament, dat is geen wet. Je staat nergens in het Nieuwe Testament dat we verplicht zijn om onze kinderen via een ceremonie op te dragen tot de Heer. Het is geen wet, dus dat betekent niet als je het niet doet, dan zondigde. Als je het doet, dan zondigde. Nee, we leven onder het Nieuwe Verbond. Hè? We leven niet meer onder het Oude Verbond, waarin dit wel verplicht was. Dat betekent niet dat je heel de Bijbel, het Oude Testament, moet uitscheuren en weggooien. Oh, we kunnen niks meer mee doen. Nee, we leren wel van de principes van de wet. Ja? En een van die principes kunnen we terugvinden in Deuteronomium, hoofdstuk 6, vers 4. Dit is wat de Israëlieten moesten doen met hun kinderen. Luister Israël, de Heer, onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Vers 6. Hou de geboden die ik vandaag opleg steeds in gedachten. Vers 7. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat, draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Amen. Wist je dat deze twee laatste versen, draag ze, met andere woorden, de geboden van de Heer. Hè? Draag ze als een teken op uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis. Nu, Shanidra en Ernest, vooral hier dat je een marker begint te pakken en al de geboden van de Heer op uw deurpost gaat schrijven, dat moeten we niet doen. De Joden vandaag doen dat wel letterlijk. Als je ze zo in Antwerpen ziet rondlopen, misschien heb je ze al in Antwerpen zien rondlopen, ze hebben zo van die kiesjes op hun arm en op hun voorhoofd. Heb je dat al eens gezien? Zij nemen deze vers heel letterlijk. Zij schrijven de Shema Israël, hè, dus heb de Heer uw God lief met heel uw hart. Zij schrijven dat op een klein perkamentrolletje en ze doen dat in zo'n een kiesje op hun voorhoofd en dingen. En dan beginnen ze daarmee te bidden en dan beginnen ze zo doen. En ja, het is dus iets heel traditioneel, religieus. Maar vandaag de dag, nogmaals, we staan niet onder de wet, maar we kunnen wel een principe daaruit halen. Amen. Dat kinderen de wetten van de Heer moeten aangeleerd worden. Amen. We moeten onze kinderen de Heer laten leren kennen in al zijn macht, in al zijn kracht, in al zijn pracht. Amen. We moeten ze leren de Heer lief hebben met heel hun hart, hun ziel en al hun kracht. Halleluja. En dat kunnen ze natuurlijk niet op hun eigen doen. En er is maar één iemand dat kan. En dat zijn de ouders. Zij moeten het voorbeeld geven. En dan is de vraag, oh maar, is het niet genoeg? Ik steek ze wel in de zondagsschool. En we komen wel naar de kerk en we steken onze kinderen in de zondagsschool in de hoop dat ze de Heer gaan leren kennen. Nee, waar staat het hier? Thuis en onderweg. Amen. De grootste impact dat je kan hebben op je kind is niet een half uur in de zondagsschool door een leerkracht die dat ze amper kennen. De grootste impact die je kan hebben is door je voorbeeld thuis en onderweg. Amen. Efeze 6, 4. Ik geef u maar goede raad dat Gods woord ons geeft. Amen. Paulus, dit is Nieuw Testament. Paulus zegt, vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Amen. Dit is heel revolutionair voor die tijd. Je moet denken, in die tijd, dat is 2000 jaar geleden, hè, Daar werd geregeerd met de stok. Ja? Kijk, kinderen betekenden niet veel, hè, in die tijd en cultuur. Hè? Dat waren bijna slaven. Hè? Die moesten werken voor hun ouders. En als ze niet goed deden, dan kregen ze letterlijk van de stok. Hè? Slagen en zo verder. En totdat jij 18 of 12 was, dan waren het pas iemand. Maar voor de rest, nee, kinderen betekenden niet veel. Dank de Heer dat Jezus zei, laat de kinderen tot mij komen. Amen. Zij zijn evenveel waard. Amen. En het begint bij de opvoeding. Amen. En Paulus was revolutionair door te zeggen, vaders, maak uw kinderen niet verbitterd. Met andere woorden, maak ze niet zo bang. Voed ze niet traumatisch op met uw rechterhand, hè, van correctie. Maar vorm en vermaan. Dat wil niet zeggen zoals een dag van vandaag. Hè, laat ze maar doen. Hè, laat ze maar hun eigen manier vinden. Oh, ze moeten het zelf ontdekken. En niet te veel zeggen. Hier is een tablet en wees stil. Nee, vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Amen. En dan vraag je misschien af, ja, maar hoe wil de Heer het dan? Ah, dat moet je zelf gaan uitvinden. Je moet het vinden in het woord. Amen. En je gaat leiding krijgen van de Heilige Geest. Van Vader, hoe kan ik hier mijn kind, Heer, halleluja, opvoeden? Amen. Tot iemand waarvan de mensen gaan zeggen van, wauw, ik wil worden zoals die jongen, zoals die meisje. Die heeft een impact, die heeft een positieve impact. Amen. Halleluja. We willen niet dat onze kinderen zijn een geschenk van de Heer, nietwaar? Je broer Joog hebt het gezegd. Hè? Kinderen zijn een geschenk van de Heer. Amen. De eerste 10 jaar. En dan En dan worden ze puber. Hè? En dan is dat geschenk al veel minder. De eerste 10 jaar zijn zij de wereld voor jou. Hè? Oh, papa is mijn held. Oh, mama, ik wil zoals mama worden. Hè? En dan de volgende 10 jaar, ik wil helemaal niet zoals papa worden. Ik wil worden zoals Messi en Ronaldo en andere mannen of vrouwen die dat ze ergens vinden op social media. Gelukkig groeien ze daaruit. Hè? Allee, hopelijk toch niet altijd iedereen. En dan vanaf hun 20 jaar herinneren ze van, eigenlijk had ik het toch wel goed bij mijn ouders. Maar ja, nu woon ik er niet meer. En dan komen ze terug voor nog meer geld te eisen. En dan zitten we in die volgende fase. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. Als je ze opvoedt en vermaant zoals de Heer dat wil. Amen. Halleluja. Nu, soms kan jij heel goed je best doen. Hè? En het is niet omdat een kind een andere weg gaat, hè, dat het aan u ligt. En dan moet je jezelf niet op je eigen beginnen te slagen van, oh, wat heb ik verkeerd gedaan? Amen. Nee. Spreuken 22, vers 6. Amen. U heeft een belofte. Ja, dat de kinderen zijn geschenk van de Heer. Ja. Amen. Hebben we juist gelezen. De volgende vader. Amen. Spreuk 22 vers. Leer een kind van jongs af aan de juiste weg en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is. Amen. We voeden onze kinderen op, zoals de Heer het wil. Hebben fouten gemaakt? Iedereen maakt fouten. Amen. Uw ouders hebben fouten met u gemaakt, nietwaar? Als je denkt van, oh man, dat is mijn vader. Oh, dat was geen makkelijke. Of mijn moeder. We maken allemaal fouten. En we doen het verkeerd. We zijn niet perfect zoals onze Heilige Vader is. Amen. Halleluja. Maar we kunnen wel leren uit de fouten van onze voorvader. Amen. Om het niet op dezelfde manier te doen. Hebben we toch fouten gemaakt? Vader, vergeef ons, Heer. Halleluja. Hetgeen dat ik mijn kind heb aangeleerd, ook al kunnen het nog zo van die paar zaken zijn die spiritueel waren. Vader, ik bid dat u ze mogen herinneren. Zodat wanneer ze oud zijn, dat ze daaraan worden herinnerd en dat ze terug op de weg komen, moesten ze van de weg zijn afgedreven. Amen. Leer een kind van jongs af aan de juiste weg. Wat is de weg? Nieuw Testament, wie zegt er? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Amen. Je kan niet misgaan met hun Jezus te leren. Amen. De juiste weg wil niet zeggen, ik moet mijn kinderen indrillen met al de geboden en de wetten van God. Ja? En ze moeten het van 's morgens aan tot 's avonds. Hè? En ze moeten gehoorzaam. Nee, dat is niet de juiste weg. He? Een set van regeltjes aanleren die ze niet mogen doen en die ze wel mogen doen. Dat leidt tot religie. Amen. Je moet ze principes aanleren. Waarom doen we de dingen die we doen? Waarom doen we de dingen niet die we niet doen? He? Wie zit daarachter? Uiteindelijk moet het allemaal leiden tot een relatie met Jezus. Amen. Dank u, Jezus. Een persoonlijke relatie met de Heer doorheen gebed, doorheen aanbidding en het leren van zijn woord. Amen. Zou centraal moeten zijn. Amen. Leer ze vertrouwen op de Heer. Leer ze wanneer ze in paniek zien. Leer hun door zelf een voorbeeld te zijn. Door te zeggen, weet wat jongens, jongen of meisje. Dit is een moeilijke situatie, maar laten we tot de Heer gaan in gebed. Laten we hem betrekken in deze situatie. Want zij gaan leren uit voor. Je kunt niet zeggen van, je moet bidden jongen. Je moet bidden. Kom maar, bid wat meer. En dan zelf niet bidden. Hey, je moet de Heer wat meer prijzen. Je moet de Heer wat meer loven. Kom aan, zet je stomme muziek op en zet dan biddingsmuziek. Maar dan zelf stomme muziek opzetten. Hey, dus dat werkt zo natuurlijk niet. Amen. Zij leren het meest, amen, door ouders te kopiëren. Door voorbeeld. Ja, als jij niet bidt, zal je kind ook niet bidden. Als je niet zorgt voor een vredevol christelijke sfeer in het huis, dan zal die sfeer ook niet op je kinderen komen. Amen. En daarom, ik zeg het altijd als we kinderen toewijden. Als je kinderen toewijdt, dan wijd je niet het kind toe, maar dan wijd je de ouders toe tot de Heer. Amen. Halleluja. En sommigen kunnen misschien denken, zeg, dat klinkt hier allemaal wat extreem. He, zo kinderen bijna brainwashen tot de Heer, zou je misschien denken. He, ze helemaal indrillen met de wetten van... Nee. Kijk, als jij het niet doet, dan zal iemand anders het wel doen. He, hoe je draait of keert, onze kinderen zullen ergens hun waarden en normen vandaan halen. He? En als wij ze niet geven, dan gaat de school het geven. Dan gaat social media het geven. Dan gaan hun vrienden het geven. Amen. En Satan weet dit. En hij richt al zijn pijlen vandaag op de familie vandaag. He? Want de familie is de hoeksteen van de maatschappij. En hij weet, als ik de familie kan kapotmaken, dan kan ik de maatschappij kapotmaken. En ik sta in het onderwijs en ik zie wat het doet, wat de leugens van de vijand doen met kinderen van vandaag. Ik word er veel mee geconfronteerd met leerlingen die geen structuur, geen vrede, geen huiselijke atmosfeer hebben waarnaar ze kunnen gaan. Niemand in een positie van autoriteit die hun aanleert om bepaalde zaken af te wijzen. Ja, ze zien dit wel op school. En ze zeggen van, je mag niet roken en je mag geen drugs pakken. En je mag geen alcohol pakken. En ze zien dat wel op school. Maar de impact die een ouder kan hebben, die een vader kan hebben, is veel groter dan de school. Amen. Vorige week heb ik op Family Camp, waar we in Ardennen, en broeder Wallace, onze superintendent, heeft de rol van oudsten toegelicht in de gemeente en de rol van vaders en moeders in de familie. En hij zei dat de rol van de vader super belangrijk is. Hij zegt tot 80% van de eigenwaarde in kinderen wordt bepaald door de vader. De opvoeding van de vader. Ik zal het nogmaals zeggen. Tot 80%. Dus als je een kind hebt met zijn eigen waarde, hè, hoe zelfvertrouwen dat hij heeft, hoe hij staat in het leven, hoe hij staat ten opzichte van anderen, ja, 80% van zijn attitude wordt bepaald door de vader, 20% door de moeder. Dat is wat hij zei, en dat er wetenschappelijke studies achter zitten. Het is maar te benadrukken dat kinderen enorm opkijken naar de rol van de vader. En sommigen denken, oh, maar ik heb geen vader gehad in mijn leven. Ben ik nu helemaal naar de vaantjes? Je hebt een hemelse vader. Amen. Halleluja. En als er mensen zijn geweest die inderdaad een vader hebben gehad, die 80% verantwoordelijk was voor negatieve zaken in hun leven. Amen. Kijk niet steeds naar achter. Kijk niet steeds, jammer, ze hebben mij toen ik klein was, ze hebben me verinneerd. Ze hebben me kapot gemaakt. Ze hebben me slecht gemaakt. Mijn attitude, trauma's, alles opgelopen. Ik kan er niet overheen. In Christus zijn we een nieuwe schepping. Amen. Beginnen we opnieuw en kunnen we leren van de goede vader. Halleluja. Als onze goede vader meedraagt, niet voor 80%, maar voor 100% aan ons zelfvertrouwen, kunnen we een opgeheven hoofd verder gaan in het leven. Amen. Dank u, Jezus. Zijn werk aan het kruis, wat mijn vader heeft gedaan, omdat Jezus is gestorven voor mij, betekent dat ik ben geliefd. Amen. Oké, mijn vader, ik spreek hypothetisch, vader, je hebt dat niet gedaan. Hè? Maar stel dat je, mijn vader, die hield niet van mij. Ik ben nu tot Christus gekomen en ik heb gehoord dat in de Bijbel zegt dat hij van mij houdt door zijn zoon te hebben gestuurd om te sterven voor mij. Dat betekent dat de liefde van God niet afhankelijk is van mijn situaties, maar dat het reeds gebeurd is aan het kruis. Dan kan ik zeggen, dank de Heer, halleluja, u heeft dat voor mij gedaan. Sommige mensen zeggen, ja, maar mijn vader heeft nooit gezegd, ik hou van u. Dat was ook ter sprake gekomen in die sessie. Broeder Calhoun van Nederland heeft gezegd, mijn vader, tot op zijn sterfbed, want hij is een paar maanden geleden gestorven, nooit gezegd van, zoon, ik hou van je. En dat doet toch wel iets met een mens. Hè? Ook al ben je nog super christen en super emotioneel en super spiritueel. Amen. Het doet iets, want voor 80% wordt bepaald door de vader. Maar je moet daar niet kwaad op zijn, want die mensen hebben dat waarschijnlijk ook niet geleerd. Die mensen hebben waarschijnlijk ook niks gekregen van hun vader. Je moet denken, dat is een andere generatie. Die zijn opgegroeid uit de oorlog. Bij hun was het niet belangrijk om emoties te laten zien. Dat was gewoon, doe je best, jongen. Zie dat er eten in huis is. En dan, snap je? Je moet het in zijn context bepalen. Wij leven nu in een super emotionele generatie. Waar dan wanneer je één dag zegt van, ik hou niet van je, dat ze gaan denken van, zeg, zie je mij nog graag. Amen, dat is ook weer te veel natuurlijk. Je moet daar een balans in vinden. Amen. Maar de Heer weet wat de juiste balans is. De Heer weet wat iedereen nodig heeft. Halleluja. Misschien heeft je vader nooit gezegd, ik hou van je. Het is niet erg, vergeef hem, want hij wist misschien niet beter. Amen. Maar jij weet nu wel beter, je vader houdt van jou. En omdat hij van mij houdt, ga ik mijn liefde doorgeven. Amen, naasten. Dank u, Jezus. Amen. Dank je, broer, kan je me komen helpen? Dank je, Jezus. We hebben een hemelse vader die alles kan rechtzetten. Je kan misschien afvragen, hoe moet ik dit doen met mijn kinderen? Ernest, je kan misschien afvragen, hoe moet ik Eliana opvoeden? Het beste voorbeeld dat je kan nemen is, kijk naar Jezus. Ja, maar Jezus had geen kinderen, dat is waar. Die had geen kinderen, dat is waar, maar... Je zei wel, laat de kinderen tot mij komen. Hij had een unieke manier, amen, om te gaan met kinderen. Tegendraads met de huidige culturele norm. Amen. Dank je, Jezus. En misschien zijn een paar mensen hier aangeraakt door wat ik vertel. En eigenlijk wel hetgeen willen dat wat de Heer hun kan voorzien. En ik heb goed nieuws voor u. Jezus is hier voor u. Jezus is hier voor u. Misschien kan vandaag de eerste stap zijn dat je zegt van, Heer, ik wil mijn leven toewijden aan jou. Ik wil mijn leven opdragen aan jou. Ik wil niet dat het negatief gaat. Ik wil niet dat het slecht gaat. Ik wil goede vruchten dragen. Ik wil, laat nog eens even zien, de Psalm 127, vers 3. Kinderen zijn een geschenk van de Heer en dan kwam er nog iets achter. En de vrucht van de schoot is een beloning van God. Ik wil dat de vruchten die mijn kinderen ook teweeg gaan brengen, ik wil dat zij een beloning zijn van God. Ik wil dat zij een effect gaan hebben op de maatschappij, op de omgeving rondom ons. En dat begint bij ons, bij de ouders. Amen. Ik zou graag Ernest en Shanidra voorroepen, samen met de grootouders en kinderen en zus. Hè? Want ik ben er zeker van dat we samen als familie erachter kunnen staan. Wist je trouwens, Johanna, ik heb ook een vers voor u. Spreuken 17, vers 6. Als het gaat, hè. Je mag ze gewoon hier... Laat ze maar in de buggy zitten. Anders gaan ze beginnen te wenen, denk ik. Pak ze maar zo vast in de buggy, voilà. Zie, Johanna. Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven. Kinderen zijn trots op hun voorouders. Claim it. In de naam van Jezus. Laat ze trots zijn. Amen. Halleluja. Dus dat de ouders, je mag ze op de grond zetten hoor. Ik ga nog een paar dingen zeggen. Eliana. Mooie naam, hè? Ik heb het straks al gezegd. Hè? En ik vroeg aan u, weet je wat die naam betekent? Wel, ik heb dat moeten opzoeken. En het blijkt, jij wist het misschien al, Johanna. Nee? Oké. Het komt van Elia. Hè, de Hebreeuwse profeet. Hè? Ja. Ja, of inderdaad, in het Nederlands Elia, in het Hebreeuws, ja, spreek ik het nog anders uit, ik kan geen Hebreeuws, maar het wil in ieder geval zeggen, Yahweh is mijn God. De Heer in hoofdletters is mijn God. Of Yahweh is God. En natuurlijk, Eliana is de vrouwelijke versie daarvan, maar de betekenis blijft hetzelfde. Yahweh is mijn God. En we bidden dat haar naam, we bidden dat haar leven God inderdaad eer mag geven. Amen. Dit is geen magisch ritueel dat we hier doen. Hè? Ernest en Shanidra, het is niet omdat ik ineens iets ga uitspreken, dat opeens uw kind superheilig gaat worden en we hoeven niks meer te doen. En dat wordt een profetes en die gaat beschermd worden en niemand of niets kan haar aanraken. Nee, wanneer zij ouder gaat worden, moet zij een beslissing nemen om zelf haar eigen pad, haar eigen weg, zoals deze twee kinderen hier ook, hun eigen beslissing gaan moeten maken wanneer dat zij nog een beetje ouder worden. Amen. Zij gaan zelf moeten zeggen, Yahweh is mijn God. Zij heeft haar naam misschien wel al mee, wat al goed is. En elke keer als ze iemand haar naam roept, kan ze eraan herinneren, Yahweh is God. Yahweh is God, Hij is Heer, Hij is God. Hij staat boven mij, is met mij, Hij houdt van me en draagt zorg voor me. Amen. Het is een symbolische daad dat we vandaag doen. Een daad waarmee je zegt, Heer, ik voed mijn kinderen op zoals u het wil. Ik wil ze uw weg wijzen. Ze zijn in uw handen. Ze behoren u toe. U heeft ze aan mij gegeven. Het zijn uw geschenken. En ik geef ze terug, zodat u tot hun kan spreken. Amen. Ernest en Shanidra, jullie hebben de verantwoordelijkheid. Het voelt hier precies als een huwelijk. Hè? Ja. Jullie hebben de verantwoordelijkheid om je kind op te voeden in de vrees van de Heer. He, haar op te voeden met christelijke, goddelijke, bijbelse en morele principes. En wanneer ik dat woord zeg verantwoordelijkheid, dan kunnen ze misschien vervoeren. Ze denken van, ja, maar het is zo. Het is zo. En het is niet iets om bang voor te zijn. Het is iets om trots voor te zijn. Want God gaat me helpen. God heeft macht en kracht aan mannen, aan vrouwen geven. Ieder zijn eigen functie, ieder zijn eigen rol. Wat jij misschien minder goed in bent, zal hij beter in zijn. Waar jij minder goed in bent, zal hij... Denk eraan, ik heb gezegd, 80% van zelf-eigen waarde ligt in de handen van de Vader. Amen. Jij bent er ook, hè, Shanidra. Je bent er ook, hè. En wanneer dat ze moet gekuddeld worden en weet ik veel wat nog allemaal, wat de rol van de moeder iets meer heeft dan de vader. Amen. Ze zullen naar u toe komen. Amen. Maar vaders, halleluja, dank de Heer voor sterke vaders. Hè, die recht staan in deze maatschappij en zeggen van, nee, zo niet. Zo moet het. Amen. In Jezus' naam. Amen. Als je de baby even wilt samen oppakken, gaat dat? Gaat, kan ze stil blijven? Amen. Ik vraag u de vraag, Shanidra, Ernest, nemen jullie de verantwoordelijkheid op als vader en moeder van Eliana, als hoofd van het gezin, om uw kind te voeden, op te voeden, te vormen, te vermanen, te voorzien in haar behoeften, het is vullen, wacht, van, te beschermen, te onderwijzen en naar liefde hebben zoals de Heer het wil en zoals de Heer uw kracht en wijsheid gaat geven. Zeg u daar ja op, prijs de Heer. Halleluja. Laten we als kerk rechtstaande handen uitstrekken naar deze mensen in Jezus' naam. Vader, ik bid, Heer, halleluja, voor Ernest en Shanidra, Heer, dat hun ja tot u, Heer, en ja terug uit de hemel mag terugkomen in de naam van Jezus. Ik bid, Heer, een hek van bescherming rond deze mensen. Ik bid een hek van bescherming, Heer. Halleluja, halleluja. Heer, verbind deze twee ouders, Heer Jezus, in uw liefde. En laat deze verbintenis uit liefde doorstralen naar Eliana, Heer. Laat Yahweh hun God zijn, Heer, in hun huishouden, in hun leven, thuis en onderweg, Vader. Ik bid, Heer, voor de andere kinderen. In de naam van Jezus. Ik dank u, Heer, voor deze twee kinderen, Heer. Ik bid uw zegening op hun leven, Heer, en uw liefde en uw goedheid, Heer. Halleluja, mogen doorstralen in hun hart, Heer. Vader, ik bid, Heer, dat ze een invloed zullen zijn in hun omgeving, op hun school, Heer, daar waar u ze heeft geplaatst, Heer. Dank u, God, voor uw aanwezigheid. Dank u, Heer, voor Ernest, Heer. Laat hem inderdaad, zoals we hebben gehoord, een invloed zijn, een positieve invloed, Heer. Halleluja. In Jezus' naam, laat Shanidra, Vader, halleluja, het hart van de moeder, Heer, Jezus, halleluja. Laat zij, Heer, op u vertrouwen, Heer. Halleluja. We geven haar in uw handen, Heer. In Jezus' naam, halleluja. Amen. Als we nog samen een lied kunnen zingen in de naam van Jezus, noemt de blessing, mag teruggaan naar uw plaats, hoor. In Jezus' naam. Halleluja. De Heer zegent. Halleluja. Dank u, Jezus. Thank you, Lord. Dank u, Jezus. Halleluja. De Heer zegent, beschermt jou. Zijn nabijheid geeft hij, genade is hij. De Heer richt zijn oog op jou en geeft vrede. Kunnen we nogmaals zingen? De Heer zegen, beschermt jou. Zijn nabijheid geeft hij, genade is hij. De Heer richt zijn oog op jou en geeft vrede. En daarop zingen we. Amen. Zingen amen, ja en amen.